Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Een vorige keer mochten wij op retraite met paus Leo XIV. Voor hem is dat ondertussen afgelopen en besloten. Wij gaan er vandaag nog even mee verder, om zo de spirituele rijkdom die Monseigneur Erik Varden, de bisschop van Trondheim uit Noorwegen, heeft willen meegeven aan de Heilige Vader, aan de kardinalen die woonachtig zijn in Rome, als ook aan de prefecten van de dicasteries van de Romeinse Curie. Zo sprak de bisschop in de 7e conferentie over duizenden vallen. De volgende meditatie luidde: glorie. Toen Jezus uitlegde wat het betekent om bij hem te blijven, om het koninkrijk binnen te gaan waarnaar hij wees, trokken veel van zijn discipelen zich terug en volgden hem niet langer. Ze konden zijn verhandelingen over sacramentele realiteit, de onontbindbaarheid van het huwelijk en de noodzaak van het kruis niet verdragen. Toen Christus op Golgotha werd gekruisigd, was de synodos, die 6 dagen eerder met hem had meegewandeld, verdwenen. Slechts 2 volgelingen bleven over: zijn moeder en Johannes, de geliefde leerling. De heilige Johannes geeft een grimmig verslag van Jezus' kenosis. Deze speelt zich af op 2 niveaus. Dat van de goddelijke, medelevende liefde, die verpletterd wordt in de wijnpers van het kruis, en dat van het verraad van menselijke loyaliteit. Toch benadrukt Johannes dat deze scène van verlatenheid de glorie van Christus manifesteert. Verheerlijking, zo zegt de heilige Bernardus, vindt plaats in de aanwezigheid van Gods aangezicht. Wanneer, aan het einde van onze aardse reis, we eindelijk zullen aanschouwen waar we in dit leven vast op hebben gehoopt, vertrouwend op Jezus' naam. Spes in nomine, res in facie est. Er is geen andere manier om deze beknopte formule weer te geven dan door middel van hoogdravende omschrijving. Onze hoop is in de naam van de Heer. De werkelijkheid waarop we hopen zal van aangezicht tot aangezicht worden geopenbaard. En toch is er zelfs nu al een verborgen glorie waarneembaar. De heilige Augustinus zei graag dat we het beeld van glorie in een obscure vorm met ons meedragen. Als we eenmaal dit leven zijn gepasseerd, zal de vorm zich expliciet en lichtgevend openbaren. Het zal passend zijn om voor God te staan. Alle misvormingen die zijn veroorzaakt door misbruik van vrijheid zullen dan worden hersteld, zodat de vorm in haar beoogde schoonheid zal verschijnen als forma formosa. De heilige Augustinus, die zo diep menselijk en scherpzinnig was, benadrukt dat de glorie van het beeld nooit verloren kan gaan. Het is in ons wezen gegrift. Het kan echter worden bedolven onder opeengestapelde lagen van duisternis die moeten worden verwijderd. De kerk herinnert vrouwen en mannen aan de glorie die in het geheim in hen leeft. Zij laat ons zien dat de huidige middelmatigheid en wanhoop, niet in het minst mijn wanhoop over mijn eigen aanhoudende mislukkingen, niet definitief hoeven te zijn. Dat Gods plan voor ons oneindig mooi is en dat God door het mystieke lichaam van Christus ons genade en kracht zal schenken, als we er maar om vragen. De kerk manifesteert de uitstraling van verborgen glorie in haar heiligen. Zij zijn het bewijs dat zelfs ziekte en vernedering middelen kunnen zijn die de voorzienigheid gebruikt om een glorieus doel te verwezenlijken, door de zwakken kracht te schenken en hen te laten stralen. De kerk kanaliseert verborgen glorie in haar sacramenten. Elke katholiek weet welk licht er kan schijnen in de biechtstoel, bij een ziekenzalving, bij een wijding of een huwelijk. Het meest schitterend en in sommige opzichten het meest verhuld is de glorie van de heilige Eucharistie. Welke priester heeft na het opdragen van de mis niet gevoeld wat een groot musicus ooit zei over een instrument in een heldere communicatie van schoonheid, genezing en waarheid? De dood zou echt geen tragedie zijn, want het beste van wat centraal staat in het menselijk leven is gezien en beleefd. Zijn hart in vuur en vlam door glorieuze verwondering. En met die mooie verwijzing naar de Eucharistie eindigde Monseigneur Varden de meditaties voor de 25e februari. Op 26 februari, donderdag, ging het over Gods engelen, de 8e conferentie van deze vastenretraite van de paus. De bisschop zei het volgende. Tijdens het 40-daagse verblijf van Christus in de woestijn kwam Satan naar hem toe en citeerde Psalm 90, met name twee verzen over de engelen. De duivel, lezen we in Matthäus, nam hem mee naar de heilige stad en plaatste hem op de nok van de tempel. Hij daagde Christus uit om te bewijzen dat hij de Zoon van God was door zich naar beneden te werpen. Want er staat geschreven, hij zal zijn engelen over u bevelen, en op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet aan een steen stoot. Enkel God kan ons uitnodigen om van een torenspits te springen. Zijn oproep zal echter zijn, spring in mijn armen, niet werp uzelf naar beneden. Engeleninterventies zijn niet altijd geruststellend. De engelen zijn er niet om ons te plezieren in onze grillen. In een populair gebed dat terug te voeren is op Bernardus' tijdgenoot Reginald van Canterbury, vragen wij onze engelbewaarder om ons te verlichten, te bewaren, te besturen en te leiden. En dat zijn krachtige werkwoorden. Een engel is een bewaker van heiligheid. Het kloosterleven werd al vroeg begrepen en aangeprezen als engelachtig vanwege zijn uiteindelijke doel van lofprijzing. Maar ook omdat de monnik geroepen is om te branden van Gods liefde en een afgezant te zijn die die liefde naar anderen brengt. De ene lofzang van Christus, waarover Sacrosanctum Concilium in een prachtige paragraaf spreekt, weerklinkt van de uiteinden van de aarde tot in de hemelse hoogten door een pulserende keten van bemiddeling. De engelen zijn essentieel voor die keten, zoals we bevestigen in het laatste deel van elke privatie binnen de kanon van de mis. De heilige Bernardus benadrukt de rol van de engelen als bemiddelaars van Gods voorzienigheid. En bemiddeling is niet altijd nodig. God kan ons onmiddellijk raken. Maar hij vindt er behagen in om zijn schepselen kanalen van genade voor elkaar te laten zijn. Hij maant ons aan om te kijken naar wat een engel doet en hetzelfde te doen. Daal neer en wees barmhartig voor je naaste. Laat vervolgens, in een tweede beweging, dezelfde engel je verlangens verheffen. Gebruik alle cupiditas van je ziel om op te stijgen naar de allerhoogste en eeuwige waarheid. Cupido wordt tegenwoordig zelden in één adem genoemd met de hoogste en eeuwige waarheid. Maar de woordkeuze van de heilige Bernardus is veelzeggend. Ze vertelt ons dat alle natuurlijke, menselijke verlangens, ook die welke belichaamd zijn, naar vervulling in God worden getrokken en dus daarnaar moeten worden geleid. De laatste, meest beslissende daad van naastenliefde van de engelen zal plaatsvinden wanneer zij ons op het uur van onze dood door de sluier van deze wereld naar de eeuwigheid zullen dragen. Dan zullen zij hun kenmerken tonen. Zij kunnen niet worden overwonnen of verleid, en nog minder kunnen zij verleiden. Alle schijn zal op dat uur verdwijnen. Retoriek zal falen, enkel de waarheid zal stand houden en klinken, afgestemd op barmhartigheid. De heilige Bernardus predikte in 1139 voorzichtig over deze zaken. En 726 jaar later zou een man met een heel ander temperament, maar met een vergelijkbare intelligentie, zijn intuïties expliciet maken in een prachtig gedicht over sterven. John Henry Newman dacht veel na over engelen. Hij zag het ambt van priester als engelachtig. De priester voelt zich thuis in deze wereld en is niet bang om de donkere bossen in te gaan op zoek naar de verlorenen. Tegelijkertijd houdt hij zijn geestelijke ogen gericht op het aangezicht van de Vader, zodat de straling daarvan alle huidige werkelijkheid verlicht. Verlichting is altijd een tweeledig proces, intellectueel en essentieel, sacramentaal en pedagogisch. Newman, nu een kerkleraar, nodigt ons uit om ook de leraar te herontdekken als een engelachtige verlichter. Dat is een profetische uitdaging, gezien het feit dat het zogenaamde onderwijs nu grotendeels wordt uitbesteed aan digitale, kunstmatige media. Terwijl jonge mensen verlangen naar leraren die hun vertrouwen waard zijn. En die niet alleen vaardigheden, maar ook wijsheid kunnen bijbrengen. Een engelachtige ontmoeting is altijd persoonlijk. Ze kan niet worden vervangen door een download of een chatbot. En zo mochten we dus een meditatie ontvangen van Monseigneur Erik Varden, de bisschop van Trondheim. Die werd gekozen dit jaar om de vastenretreiten van de paus, de in Rome aanwezige kardinalen en de prefecten van de dicasteries van de Romeinse Curie, om die daar te prediken. En wij hebben in de afgelopen 2 afleveringen dit ook mogen ontvangen. We gaan eerst samen met de Heilige Vader het Angelus bidden. Heel in het bijzonder willen we dat doen voor vrede in de wereld. Vrede in de harten van een ieder en vrede tussen de naties. Daarna komen we graag bij u terug en gaan we nog luisteren naar enkele van de meditaties van Monseigneur Erik Varden.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Ed habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tu incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua nuncia eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder in de meditaties van Monseigneur Erik Varden, gegeven aan paus Leo de 14e tijdens zijn retraite. De volgende meditatie handelde over de heilige Bernardus, de realist. De identiteit van de Cistercienserbeweging is gesmeed in het raakvlak tussen het ideale en het concrete, het poëtische en het pragmatische. Haar protagonisten worden beproefd en gezuiverd door de spanningen die daaruit voortvloeien. Ik heb gesproken over de heilige Bernardus' hoge idealen, over zijn voorliefde, om in zijn hoofd een plan van aanpak uit te werken en dat vervolgens een beetje meedogenloos uit te voeren. Het kwam hem natuurlijk aan om hoog van de toren te blazen. Dit felle, onverzettelijke aspect heeft hem nooit verlaten. Maar het werd in de loop van de tijd verzacht. Over dit proces moeten we het nu hebben. Het maakte van de idealist een realist. De psychoanalyticus Jacques Lacan zei dat het echte datgene is waar we tegenaan lopen. De inspanningen van de heilige Bernardus op het gebied van realpolitiek zorgden voor heel wat botsingen. Maar hij werd niet alleen een realist, in de zin dat hij de dingen accepteerde zoals ze waren. Hij leerde vooral dat de diepste realiteit van alle menselijke aangelegenheden een schreeuw om genade is. Hoe meer hij deze roep herkende in menselijke harten, in bittere tranen, in wereldse conflicten, in waanzinnige campagnes tegen fatsoen en waarheid en in het gefluister van de bomen in het bos, hoe meer hij zich bewust werd van Gods genadige antwoord. Hij hoorde het in de heilige naam van Jezus, die hem onbeschrijfelijk dierbaar werd. In Jezus openbaart God zijn reddingsplan en stort het uit over de mensheid als geurige, genezende, reinigende olie. Elk voedsel voor de geest, zo zei Bernardus tegen zijn monniken, is droog als het niet in die olie is gedoopt. Het is smakeloos als het niet met dat zout is gekruid. Schrijf wat je wilt, ik zal er niet van genieten tenzij het over Jezus gaat. Praat of discussieer over wat je wilt, ik zal er niet van genieten als je de naam van Jezus buiten beschouwing laat. Jezus is voor mij honing in de mond, muziek in het oor, een lied in het hart. Bernardus wist welke wonderen Gods genade in Jezus kan verrichten. En dit gaf zijn devotie een affectieve diepgang. De term affectus staat bij hem centraal. Deze term heeft een brede betekenis en geeft aan dat genade ons als zintuigelijke wezens raakt. Maar de heilige Bernardus beschouwde Jezus, de incarnatie van de waarheid, als niet minder dan een hermeneutisch principe. Hij interpreteerde situaties, personen en relaties resoluut in het licht van Jezus. En deze visie leverde hem bewonderaars op die ver buiten de katholieke kring reikten, van Maarten Luther tot John Wesley. Alleen wanneer we bovennatuurlijk verlicht worden, zal onze natuur haar volmaakte vorm, haar forma formosa, openbaren. Alleen dan zal de verrukking waartoe het aardse leven in staat is, zichtbaar worden. Alleen dan zal de glorie die in ons is en om ons heen verborgen is, in substantiële flitsen schitteren en ons leren wat wij en anderen kunnen worden en een paradigma bieden voor een vernieuwde wereld. Dat is het realisme waartoe Bernardus is gekomen. Het stelde hem in staat om niet enkel een hoogstaande hervormer, een ongeëvenaard redenaar en een leider van de kerk te worden. De kennis van de absolute realiteit van Christus' liefde en van de kracht ervan om alles te veranderen, maakte de heilige Bernardus tot een kerkleraar en een heilige. En daarom houden we van hem en eren we hem. Hij was, zo vertelt de Vita Prima ons, vrij met zichzelf. En dat is wat het leven hem had geleerd. Een man of vrouw die werkelijk vrij is, is prachtig om te zien. Het verlichte leven. De 10e conferentie van de vastenretreiten. De heilige Bernardus schreef een verhandeling getiteld Over overweging. Dit werk genoot de grootste verspreiding van al zijn werken. En dat lijkt misschien vreemd, want de tekst is in wezen een brief gericht aan een specifieke persoon in een bijzondere situatie. Bernardus schreef deze brief voor een medebroeder van hem, een Italiaanse monnik genaamd Bernardo dei Paganelli, die al priester was van de kerk van Pisa en in 1138 in Clairvaux was ingetreden. In 1145 werd Paganelli paus Eugenius III. Terwijl contemplatie zich bezighoudt met reeds bekende waarheden, zoekt overweging, in Bernardus woordgebruik, naar waarheid in contingente menselijke aangelegenheden, waar deze moeilijk waarneembaar kan zijn. Het kan worden gedefinieerd als denken op zoek naar waarheid of het zoeken van een geest om waarheid te ontdekken. De heilige Bernardus biedt geen institutionele oplossingen voor de problemen van de kerk. Hij adviseert Eugenius eerder om zich te omringen met goede mensen. Hoe beter de centrale kantoren van de kerk worden geleid, hoe groter het voordeel voor de kerk wereldwijd. De kwaliteiten waar Bernardus hem om vraagt te zoeken en te cultiveren zijn onsterfelijk. Er zijn medewerkers nodig van bewezen heiligheid, bereidwillige gehoorzaamheid en rustig geduld, katholiek in geloof, trouw in dienstbaarheid, geneigd tot vrede en verlangend naar eenheid, vooruitziend in raad, ijverig in organisatie, bescheiden in spraak. Zulke mensen wijden zich gewoonlijk aan het gebed en stellen alles in alles wat ze ondernemen meer vertrouwen in het gebed dan in hun eigen ijver of arbeid. Hun komst is vredig, hun vertrek bescheiden. Voor zover de kerk op deze wijze functioneert, zal zij de organisatie van de engelenhiërarchieën weerspiegelen. Wie haar dan beschouwt, zal haar belangrijkste missie zien: God verheerlijken. Om de aardse noodzaak op de juiste wijze te beschouwen, moeten we door middel daarvan zoeken naar wat boven ons is. Dit betekent niet, zegt de heilige Bernardus tegen Eugenius, dat we op de een of andere manier in ballingschap moeten gaan. Op deze manier nadenken is terugkeren naar je vaderland. Bernardus vraagt zich af, wat is God? Almachtige wil, welwillende deugd, onveranderlijke reden. God is allerhoogste gelukzaligheid die uit liefde zijn goddelijkheid met ons wil delen. Hij heeft ons geschapen om naar hem te verlangen. Hij maakt ons ontvankelijk om hem te ontvangen, rechtvaardigt ons om hem te verdienen. Hij leidt ons in gerechtigheid, vormt ons in welwillendheid, verlicht ons met kennis, bewaart ons tot onsterfelijkheid. Wat prelaten ook nog moeten bedenken, en dat is veel, ze moeten eerst de dingen overwegen. En daardoor zal ook hun overweging van praktische zaken verlicht, geordend en gezegend worden. Een prelaat moet, volgens Bernardus, principieel heilig en streng zijn. Maar hij moet ook de vriend van de bruidegom zijn, die er plezier in heeft die vriendschap met anderen te delen. De heilige Augustinus beschreef het bisschopsambt graag als een sarkina, een legionairsbundel. Er is een rouwbeeld, bedacht door iemand die de verlatenheid en angst van veldtochten in de Noord-Afrikaanse woestijn kende. Hij gaat echter verder met improviseren op zijn eigen thema. Hoewel de pastorale last een angstaanjagend aspect heeft, is die dat enkel als we niet zien wie die last op onze schouders legt, want het is niets minder dan deelname aan het zoete juk van Christus, die ons laat ontdekken dat de dwarsbalk die ons is toevertrouwd, stralend en licht is, dat het een vreugde is om daarin te delen. Hij schreef ooit: draag je eigen last tot het einde. Als je ervan houdt, zal hij licht zijn. Als je hem haat, zal hij zwaar zijn. Van u, goede Jezus, schreef Bernardus in zijn leven van de heilige Malachias, de Ier, is het deposito dat ons is toevertrouwd. Van u is de schat die in ons bezit verborgen ligt en die moet worden teruggegeven op het moment dat u bepaalt dat hij moet worden opgeëist. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Volgende keer zijn we er opnieuw met meer pauselijk en Vaticaans nieuws. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.